Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
De huizenprijzen zijn hoog. Te hoog, betogen onder meer mijn experts hier in de studio. Hoe kunnen we het kopen of huren van een woning wel betaalbaar krijgen? En in welke mate moeten we het Nederlandse woningbeleid dan op de schop gooien? Die mogelijkheden die onderzoek ik in een dubbele aflevering van Bouwmeesters. En dat doe ik met twee woningmarktanalisten. Maartje Martens van de Housing Analysis. Zo mag ik het noemen toch, Maartje? Welkom.
Zeker.
En Niek Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. Ook bekend. Hallo Niek.
Hi.
Fijn dat je er weer bent. Welkom terug. Want vorige week spraken we elkaar ook over hoe ingewikkeld die Nederlandse huizenmarkt in elkaar steekt. Twee pleidooien achter elkaar. Vorige week, Niek, beet jij het spits af. Toen hoorden we jouw pleidooi. Heb je veel reacties gehad daarop?
Ja, best wel wat reacties op onder meer Twitter en via de WhatsApp. Ja, wat ik zelf eigenlijk wel een hele leuk vond was van mijn baas. Nou, niet omdat het mijn baas is hoor. Maar omdat hij zei eigenlijk, hij hoorde ook dat wij, Maartje en ik, het best wel met elkaar eens waren op veel punten. Nou, eigenlijk wel heel erg veel punten. En hij zei dat het wel heel opvallend is. Want dat impliceert toch dus dat er eigenlijk voor het hervormen van de woningmarkt niet zo heel veel economische drempels op de weg liggen. Maar vooral heel erg veel politieke drempels. En ja, dat is al een hele winst, hè, dat economen het wel met elkaar eens zijn.
Lijkt me mooi om straks nog even over door te praten. Voor wie jouw betoog niet gehoord heeft, Niek, wat zijn ook alweer jouw belangrijkste punten om huisvesting in Nederland betaalbaar te krijgen?
Ja, dus ik heb observeer eigenlijk de laatste decennia dat er, en eigenlijk beleidsmatig wordt er eigenlijk van alles aan gedaan, zou je kunnen zeggen, om de huizenprijzen en ook de huurprijzen hoog te houden. En ze in veel gevallen ook verder te laten stijgen. Dus dat hooghouden van de huurprijzen verder laten stijgen. Denk bijvoorbeeld aan allemaal zaken als een huurbaton, belastingvrije schenking, startersleningen, de hypotheekrenteaftrek. Dat wat ooit een heel gevoelig woord was. Maar ook zaken als dat politici vaak hogere prijzen beantwoorden met ruimere leennormen. Waardoor dan maak je jezelf ogenschijnlijk heel populair bij de starter. Leidt alleen tot nog meer prijsstijgingen. Waardoor weer de volgende cohort en de volgende generatie starters weer buiten de boot piest. Maar dan ga je nog weer de leennormen versoepelen. En dat is eigenlijk die visuele cirkel, dat is mijn pleidooi. Doorbreek dat door bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Die startersleningen af te schaffen. De huurbaton weg te doen. Noem maar op. Dat is eigenlijk in het kort mijn pleidooi.
Woningbezit verhuizen naar box 3.
Ja, een goed punt. Inderdaad, eigenlijk je ziet inderdaad die ook echt fiscale ongelijkheid tussen huurders en kopers verminderen. Dus belastingvrij sparen in je eigen huis, maar belasting betalen als huurder op je spaarrekening. Nou, hef dat op. Hè. Behandel vermogen, of het nou op je spaarrekening staat, of in beleggingen zit, of in een eigen huis. Behandel dat gelijk. Dus stop dat allemaal in box 3.
Ja. Jouw hele betoog kunnen mensen terugluisteren in onze BNR-app of via onze website bnr.nl. Bouwmeesters, de aflevering van maandag 18 januari. Maar het is nu 25 januari en dus, Niek, mag jij nu rustig achteroverleunen.
Relaxed.
Slokje water nemen. Want deze week is het de beurt aan Maartje Martens. En Maartje, als jij, we pakken het grootste aan hier natuurlijk, als jij minister van Wonen of Vrom zou worden in het volgende kabinet, zou jij aanpassingen doen? Zou je her en der wat tweaken? Of zou je het hele huidige beleid gewoon afbreken?
Helemaal afbreken is natuurlijk wel heel zwaar. Maar ik zou heel erg focussen op het betaalbaar houden van de huurwoningsector. Met name de voorraad huurwoningen die we hebben. Het is dankzij buy-to-let dat de prijzen ook van koophuizen ontzettend omhoog zijn gegaan. Het betaalbaar houden van de huursector is niet alleen goed voor huurders, maar het is ook heel erg belangrijk voor eigenaar-bewoners. Omdat het hun een kans geeft om te sparen voor een eigen woning als ze in een betaalbare huurwoning zitten. En om de tweede reden is het belangrijk omdat de prijzen van koopwoningen de laatste 5 jaar enorm opgedreven zijn door de buy-to-let-ontwikkelingen.
Ja.
De opkoopbescherming zou ik heel erg voor zijn. Maar niet alleen opkoopbescherming, maar ook een. Het lijkt wel of de particuliere huursector, tenminste in de bestaande woningvoorraad, met name in oude wijken in de steden, een soort Wild Westen is geworden. De huren zijn vrij. We noemen het ook de vrije sector. Ja. Terwijl de koopsector is in feite ook een vrije sector. Ja. Dus, de huren zijn onbepaald. Wat een gekte voor geeft, mag gevraagd worden voor een kwaliteit die eigenlijk ook niet gereguleerd is. En dat leidt tot ontwikkelingen dat koopprijzen in dat segment dusdanig hoog zijn. Dat het een algemeen probleem blijkt. Ook voor kopers, voor mensen die een eigen huis willen kopen. Ja. Dus niet alleen voor huurders, maar ook voor eigenaar-bewoners.
Dus om even samen te vatten wat jij zo gaat betogen. Als ik je goed begrijp, zeg je dus dat huurprijzen en koopprijzen eigenlijk met elkaar verweven zijn en heel erg in relatie tot elkaar staan. Dus je kan niet voor de huursector iets bedenken zonder dat het effect heeft.
Ook voor de koopsector.
Precies. Ja.
En dat is eigenlijk sinds de laatste 5 jaar zo, dat deze beweging is ontstaan, dat er koopwoningen gekocht worden door beleggers. Heel veel beleggers doen dat op een hele goede manier en vragen redelijk rendement en een goede huurprijs die betaalbaar is. Maar deze ontwikkeling is dusdanig dat er ook steeds meer, tussen aanhalingstekens, cowboys op deze markt komen. En met hopen in hele korte tijd voor heel veel, gewoon heel veel geld te verdienen aan deze markt.
Ja.
Met alle gevolgen voor dien. En de oorzaak daarvan ligt natuurlijk voor een groot deel ook in het feit dat er ontzettend behoefte is aan huurwoningen. Er is een groot tekort aan huurwoningen. Deels ook omdat de koopwoningsector in 2008 in elkaar gedonderd is. En deels omdat er gewoon geen ander alternatief is in de sociale sector. En dit de enige mogelijkheid is voor heel veel mensen om tijdelijk een woning te vinden. Ja. Maar het is niet duurzaam. Het leidt tot niets. Behalve tot wijken die snel veranderen, waar gezinnen zich minder thuis gaan voelen, omdat er steeds meer wat dan heet passanten gaan wonen. Die daar een tijdelijke situatie gedwongen zijn om een tijdelijke situatie te vinden. Ook vanwege de hoge huurprijzen. De hoge huurprijzen leiden ook tot tijdelijke bewoning. En wijken waar het overgrote deel van de mensen tijdelijk woont, is niet goed voor een stad, niet goed voor de ontwikkeling van een stad. Dus er zijn ontzettend veel redenen om eens te gaan nadenken over het aanpakken van de huren in de bestaande woning voor hen.
Ja, Niek, even een eerste reactie op dit pleidooi.
Ja, helemaal eens. We zien ook dat inderdaad eigenlijk een heel erg groot deel van de vrije huursector, dat wordt bewoond vaak door jongeren. Want inderdaad, zoals Maarten jou aangaf, hè, eigenlijk sinds een jaar of 7, 8... kom je er eigenlijk als jonge starter, vooral jonge starter op de arbeidsmarkt, niet zozeer op de huismarkt, kom je er eigenlijk niet goed tussen in de sociale huursector. Nou, een koopwoning is vaak ook nog een brug te ver, bijvoorbeeld omdat je geen vast contract hebt. Dan ben je aangewezen op die vrije huursector. Maar met huren soms van wel 1000 tot 1200, 1400 euro per maand nog exclusief je gas, water, licht. Ja, en we zien dus ook dat voor heel erg veel van de jongvolwassenen is dat die vrije huursector is echt een tussenstation. Daar willen ze eigenlijk helemaal niet zijn. Of althans, als ze er zijn, hoogstens een jaar of een paar jaar. En dan willen ze door.
Ja.
En inderdaad, wat Maartje zegt, dat leidt toe tot eigenlijk passanten inderdaad.
Ja.
En Maartje, er ligt ook een oproep van de grote gemeente in Nederland. 5 grootste steden.
Ja.
Nummer 5 vergeet ik altijd of dat dan Eindhoven of Almere is.
Eindhoven,
ja. De huizenprijzen daar die zullen wel wat goedkoper zijn de afgelopen week. Maar dat even een side note. Die 5 grote gemeenten, die willen dus meer regulering. Hoe zit dat precies in elkaar? Want dat heeft met die opkoopbescherming te maken. Hè?
Die willen graag dat er wijken die heel kwetsbaar zijn voor buitenlet. Malafide beleggers met name. Dus ik wil absoluut niet iedereen over één kam scheren wat dat betreft. Daar actief zijn om daar een opkoopbescherming te introduceren. Waardoor het mogelijk is om te weigeren aan beleggers om daar woningen te kopen. En dat deze woningen gereserveerd worden voor eigenaarbewoners die daar kunnen wonen.
En dat zou wel onderdeel van de hervormingsbeleid van minister Maartje Martens kunnen zijn?
Dat zou zeker. En dat ook, zij vinden dat Ollongren, die stelt het dan wel voor, maar voor 3 jaar. En dat is veel te kort om werkelijk iets te betekenen voor deze wijken.
Ja.
Er zijn wijken en ook straten waar al 70% of meer verkamerd is. En waar al zo de verandering dusdanig is en zo snel gaat, dat het niet meer tegen te houden is.
Ja, we gaan zo.
Ook een stop op tijdelijke huurcontracten. Want dat is een heel belangrijk punt ook in de problemen die de vrije jongens, het Wilde Westen in de vrije huursector, zijn ook de tijdelijke huurcontracten. Het is onlangs onderzocht en een steekproef blijkt bijna de helft van het aantal verhuringen in de particuliere huursector minder dan 2 jaar te zijn. Dus dat betekent dat dwingt natuurlijk ook nog verder tot passanten en tot tijdelijke situaties. Ja.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat horen we heel veel. Van alle maatregelen die we kunnen nemen om de woningmarkt betaalbaar te maken, staat bouwen, bouwen, bouwen bij velen op één. Maar Maartje Martens van Housing Analysis, staat het ook bij jou op één? Het welbekende mantra om de huizenmarkt te hervormen.
Nou, het staat zeker op één, maar ik weet ook dat dat op korte termijn geen zoden aan de dijk legt. Want het beginnen van een initiatief tot bouwen leidt tot een concreet resultaat over 7, 8 jaar, of soms nog langer. In de huidige situatie in ieder geval. Dus dat lijkt mij niet goed. Het lijkt me veel belangrijker om in de tussentijd, en de tussentijd is die periode, ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen blijven in de woningvoorraad, waar heel veel mensen dan wel gebruik van kunnen maken.
Ja.
En daar ligt mijn prioriteit, ja, wat dat betreft.
Nu heb ik de vorige aflevering jou ook kort aangekondigd als iemand die lang in Engeland heeft gewoond en gewerkt, onderzoek heeft gedaan. Jij vindt het interessant om de grens over te kijken. Heb je ook op dit terrein, toen ik je vroeg om als toekomstig minister je visie uit te kunnen spreiden, heb je een buitenlands voorbeeld waarvan je denkt van, nou, dat zou ook interessant zijn voor Nederland om eens te volgen op dit gebied?
Nou, het Engelse voorbeeld zeker niet, want daar is de particuliere huursector totaal gemarginaliseerd. Dat is als je een soort van de tenure of last resort, zoals je dat dan noemt in het Engels, van als je nergens anders terecht kan dan maar daar.
Mm-hmm.
En het is duur en slecht en slecht onderhouden. Nou ja, het is niet waar je wonen wil. Ik ben wel bang dat als in Nederland niet iets gebeurt, dat wij die kant op gaan. Ja. Dat een vergelijkbare situatie wordt. Dat het onderhoud, de prioriteiten van de beleggers zit niet bij het onderhoud en de standhouding van oude huizen. Die zijn nu massaal opkopen. Maar in het zo lucratief mogelijk verhuren daarvan. Dus
hoe kunnen we het dan voorkomen? Is er een ander voorbeeld waarvan je zegt van, nou, laten we daar eens heel geïnteresseerd naar kijken?
Nou, het interessante van Duitsland is dat daar 50% van de woningvoorraad is particuliere verhuur. Maar ook daar is en het was altijd heel erg betaalbaar, de particuliere verhuur. Want daar was een koopwoningmarkt en eigenlijk eentje waar wij ook naar toe stevenen, denk ik, op uit gaan komen. Waarbij die de mogelijkheid geeft om te sparen voor een eigen woning.
Mm-hmm.
Dus de huren waren erg betaalbaar, maar de particuliere woningmarkt is daar in hele korte tijd ongelooflijk gegroeid. Door het feit dat particuliere beleggers, grote beleggers, sociale woningen, waarvan de sociale contracten waren afgelopen, konden opkopen. En deze kunnen ze niet massaal ook meteen omzetten in koopwoningen. Dus daar moeten ze iets mee doen. En er is toegezegd door de regering dat ze binnen 3 jaar de huren met 20% mogen verhogen. En dat willen ze ook graag. En daar komt heel veel verzet tegen. En dat betekent ook tegelijkertijd snelle huurverhogingen, slecht onderhoud, slecht mutatiebeheer, et cetera, in deze grote complexen. Wijken die snel veranderen. En een steden als Berlijn, waar ook de juppen komen en de kunstenaars en de studenten en de gezinnen wegtrekken. Waar dan, dat vind ik dan wel een mooi voorbeeld. Berlijn heeft gezegd, dat willen we niet. We gaan de huren bevriezen. En we gaan voor iedereen die daarom vraagt ook bekijken of de huurprijs die gevraagd is wel redelijk is voor de kwaliteit die wordt geboden.
Ja.
Dus er worden tienduizenden woningen opnieuw bekeken. En er gaan rechtszaken hier nog hier tegen. Maar het is wel, ik vind het een heel interessante casus om te laten zien dat kan wel.
Nick Vrieselaar, vorige week hadden we het in jouw pleidooi over voorbeelden die volgens jou zelf redelijk implementeerbaar zouden zijn in het Nederlandse beleid. Hoe luister je hiernaar?
Ja, ik denk dat een aantal van deze maatregelen zijn, dat kan ik me voorstellen, ook op korte termijn best haalbaar. Hè. Er wordt ook in de politiek wordt al ook over nagedacht over, nou, bijvoorbeeld dat de huren elk jaar als dezelfde bewoner blijft zitten nog maar mogen stijgen met de inflatie plus 1%. Nou, dat is in sommige gevallen, in mijn eigen huurcontract bijvoorbeeld, was dat vaak inflatie plus 3% of soms zelfs gewoon wat de verhuurder maar wil. Dat zijn maatregelen die je in principe vrij snel zou kunnen nemen. Die ook hopelijk ook een beetje effect hebben om te voorkomen dus dat die huurprijzen verder oplopen. Want wat we vorige week ook hebben besproken, wat Maartje ook aangaf, is dat die huurprijzen en die koopprijzen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus als de huurprijzen stijgen, dan heb je enerzijds dat als jij als huurder denk je van, nou, voor dat geld ga ik liever kopen. Dus dat oefent meer vraag uit op de koopmarkt.
Ja.
Leidt dus tot hogere prijzen. Ja. Maar ook als een verhuurder denkt, ik kan de prijzen verhogen, dan wil ik wel voor een volgend huis wil ik wel meer betalen, want daar kan ik ook meer huur voor vragen. Dus dan zie je dat zo'n visueuze cirkel is die je eigenlijk met dit soort kneepjes eigenlijk toch misschien een beetje kunt doorbreken. Ja, ja. Dus dat zou wel goed zijn.
Voor de mensen die nu net instappen, we hebben het over hoe we de particuliere huursector betaalbaar kunnen krijgen in Nederland. En Maartje Martens heeft als toekomstig minister van Nederland de taak om daar wat voor te verzinnen. Je hebt een paar punten benoemd. Wat wil je nog aanstippen? Of waar wil je nog over uitweiden?
Ik zou nog willen aanvullen ook dat er betere bescherming zou mogen komen voor huurders in de vrije sector. En dat zij ook bij een huurcommissie te raden mogen gaan als er problemen zijn met verhuurders. Want juist in deze sector zijn veel problemen met conflicten tussen verhuurder en huurder.
Ja, dus ook niet te korte contracten. Denk nou na over een verlenging langer dan 2 jaar bijvoorbeeld.
En een algemene verhuurdersvergunning, dat is ook een van de punten die gevraagd werd door de grote 5 gemeentes. Ja. Waarbij malafide verhuurders aangesproken kunnen worden op hun praktijk. En ook gedwongen kunnen worden om de huurders die zij hebben, dat ze zich gedragen. En dat geen overlast bezorgen aan omwonenden en dat soort dingen. Want daar zijn ook heel veel problemen mee. En we kunnen het eventueel ook nog wel hebben over wat voor soort nieuwbouw we dan wel zouden willen. Dat is natuurlijk ook een punt.
Oké. Okay. Oh, nou, ga ik even kijken of dat zo nog in de agenda past.
Bouwmeesters.
Open de deur naar een woning voor iedereen. Het pleidooi van DNB-directielid Olaf Slijpen in zijn economenblog. Maartje en Niek zijn nog even aan het overleggen. Maartje, wat wil je nog aan Niek vragen voordat we het hierover hebben?
Of er nog punten waren over de woningvoorraad voordat we eventueel naar nieuwbouw.
Nee.
Nou, staatssecretaris Vrieselaar, zeg ik maar.
Nee, ik denk dat er heel veel punten zijn genoemd, inderdaad. En ik denk, ik denk eigenlijk in de kern komt het een beetje op neer dat inderdaad bouwen, dat is. Kijk, meer bouwen lost het woningtekort op, maar dat lost niet de hoge huurprijzen en de hoge koopprijzen op. En daar heb je aanvullend beleid voor nodig. En dat is op heel veel plekken is dat ook op korte termijn te regelen. Dus je hebt eigenlijk op 2 fronten heb je beleid nodig om die vraag te temperen. En natuurlijk om het aanbod te vergroten bouwen. Maar dat is eigenlijk waaronder de punten die Maartje heeft genoemd.
Ja,
dus.
Nou zijn jullie, we zijn net begonnen in 2021, maar jullie zijn trendsetters. Want afgelopen week na onze eerste uitzending kwamen er steeds meer blogs en artikelen over dit onderwerp. Namelijk hoe kunnen we die huizenmarkt toch eigenlijk gewoon fundamenteel hervormen en niet douceurtje met douceurtje behandelen. Ja, er was een pleidooi van Olaf Slijpen, die toch wel als een redelijk knappe kop bekend staat van de DNB. Maartje, volg jij zijn pleidooi voor de eigen woningsector? Want eigenlijk is het voor een deel niet heel anders dan waar jullie tweeën hiervoor gepleit hebben.
Absoluut. Zij doet de DNB al veel langer. Zegt van er moeten veel strengere leenvergunningen komen voor de eigen woningsector. Wat we tot nu toe hebben gedaan, het verruimen daarvan van de loan-to-value, loan-to-interest, et cetera. Dan moeten we mee ophouden. De afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. En de jubelton heb ik zo niet over gehoord, maar ik hoop dat ze er ook voor zijn.
Ja, maar ik voel toch een maar.
Ja, het maar zit hem in het feit, het gelijktrekken van koper- en huursector zit hem niet alleen in het gelijk behandelen van huurders en kopers. Maar ik denk dat daar de verhuurder in meegenomen moet worden. Want verhuurders hebben natuurlijk ook het een en ander aan belastingvoordelen. Die ook onterecht zijn. Bijvoorbeeld dat de huurinkomsten niet belast worden. Dat zijn natuurlijk ook is een heel belangrijk is gewoon aspect wat ook meegenomen zou moeten worden in het gelijkschakelen van huur en kopen in deze.
Ja. Klinkt als iets heel kleins, maar jij ziet het als een radar binnen het hele geheel.
Ik denk het wel. Ik denk niet dat je alleen moet kijken van kopers en huurders gelijkschakelen, maar ook kopers en verhuurders. Dus eigenaar, bewoners en verhuurders gelijkschakelen in fiscale zin.
Ja. Ja. Wat Niek aan het begin van de uitzending zei, dat hij van zijn collega een berichtje kreeg. Goede opname vorige week. Volgens mij hebben we het meer over politieke keuzes dan over economische overwegingen. Als je kijkt naar die hele huizenmarkt.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Nou, het is waar. Ik bedoel, het is voor de economie niet goed als zo'n groot deel van inkomens naar verhuurders gaat, naar de woningsector gaat. Dat gaat allemaal ten koste van constructieve bestedingen in welke andere sector je ook kan bedenken.
Ja.
En dat is ook de reden geweest dat na de Tweede Wereldoorlog, en dat was natuurlijk een veel extremere situatie, maar er wordt vaak gezegd van het woningtekort is net zo erg als toen. Nou, een aantal misschien wel, maar procentueel zeker niet. Ja. Maar toen werd ook gezegd van we moeten iets doen aan de huur. prijsontwikkelingen, om de loonkostontwikkeling et cetera in toom te houden, maar ook ervoor te zorgen dat mensen ruimte over hebben om constructieve goederen te kopen, om te kunnen wonen, om een huis in te richten.
Ja, je moet er nog langs IKEA natuurlijk, als hij open is.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Goed Nederlands bedrijf, zullen we zeggen.
Je moet ergens je tuintafel halen. Niek, we hebben een aantal casus doorgekregen van mensen die op zoek zijn naar een huis. Nu is het heel lastig om al die casus individueel te behandelen. Hebben jullie ook van tevoren bij mij aangegeven. Maar wat nog interessant is, is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar, als je het over huren hebt, hè, dan wordt er best wel vaak, met name in grotere steden, om een inkomenseis gevraagd. Vier keer de maandhuur.
Ja, dat is helemaal niet gek inderdaad. Ja.
Dat zeg jij nu, maar veel mensen lopen daar dan toch tegenaan. Zeg jij dan eigenlijk, als dat niet gek is, de maatregel aan zich is op zich prima, alleen past niet binnen dit systeem?
Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook iets heel erg is waar mensen op, niet alleen in de huursector tegenaan lopen, dat de huurbaas zegt, goh, ik wil je prima als huurder hebben, maar ik wil wel graag dat je 4 of 4,5 keer de maandhuur kunt overleggen als inkomen hebt, want dan weet ik zeker dat je de huur gaat betalen.
Ja, dat zie je ook zeker precies. Dat een heleboel mensen dat überhaupt niet gaan huren.
Nee, dat is trouwens waar. Maar dat zie je natuurlijk ook in de koopsector, hè, dat mensen zeggen, ja, goh, ik wil best een huis kopen en ik heb een aardig inkomen, maar mijn hypotheek is niet hoog genoeg. Ja. Ja, dan is natuurlijk de vraag, is die hypotheek niet hoog genoeg? Is jouw, als je je inkomen keer 4 doet, is dat niet hoog genoeg voor een huursector? Ja, of, en dat is natuurlijk naar mijn idee wat heel erg speelt in Nederland, dat de huren te hoog zijn en dat de huizen te duur zijn. Want in principe is als een verhuurder aan je vraagt, goh, ik wil wel zeker weten dat je 4 keer de maandhuur verdient, dat is eigenlijk niet een hele gekke maatstaf. Dat is ook ongeveer wat je ziet in de hypothekenwereld. Hè, dat jij ongeveer 4 tot 5 keer je inkomen kunt lenen. En dat wordt gedaan zodat je ook nog voldoende geld overhoudt voor andere belangrijke zaken. Zoals natuurlijk een aantal consumptieve uitgaven, maar ook gewoon dat je kunt sparen voor die ene keer dat die spreekwoordelijke wasmachine kapot gaat. En dus dat is eigenlijk niet zo gek. Het is vooral denk ik een probleem wat we net aangaven, de huren in de vrije sector zijn, beginnen eigenlijk al bij zo'n 1.000 euro per maand. Ja, wie verdient dat? Hè? Wie verdient 4 keer 1.000 euro per maand? Als je starter bent bijvoorbeeld, bijna niemand. Dus het is denk ik zelf een kwestie van te hoge huren en niet zozeer te strenge eisen.
En als je het al betaalt, dan blijf je er ook niet lang wonen. Want het is gewoon een te hoog aanslag op je
inkomen. Dan wil je doorstromen. Dan moet dat aanbod er dus weer zijn. Ja. Maatje, tot slot nog even die nieuwbouw waar je het over had.
Nou ja, ik wil nog even refereren aan het feit dat wij in Nederland eigenlijk een hele mooie traditie hebben voor subsidiëring, ook van particuliere huur. In het verleden gehad premiehuurwoningen. En dat ging dan naar bepaalde opdrachtgevers in de bouw. Dat konden ze de corporatiewoningen zijn, maar dat konden ook de institutionele beleggers zijn. Mm-hmm. En ik zou als ik minister was, dan toch eens een keertje met deze pensioenfonds in gesprek gaan. Van, goh, kunnen we niet eens direct...
Dit komt in het verkiezingsprogramma?
Ja, zou dat niet eens direct geïnvesteerd kunnen worden in premiehuurwoningen? Of in desnoods met een premie, maar gewoon in particuliere huurwoningen.
Ja.
Die in plaats van een hele ingewikkelde indirecte constructie via vermogensbeheerders in de Verenigde Staten, die uiteindelijk hier weer in Amsterdam en in Den Haag de bestaande woningen opkopen met het verhaal van ja, dat is goed voor jullie pensioen. Ik kan me een directere manier voorstellen die beter functioneert.
Ja, vroeger was alles beter. Of nou, sommige dingen misschien.
Nee, het was niet per se beter. Nee, je moet een 2.0 versie bedenken die nu, dat gaat om vlak meer flexibiliteit. Flexibele plattegronden. Het gaat meer om door. We weten werkelijk niet wat de woningvraag in de toekomst kan zijn. Ja. Maar duurzaam, klimaatadaptief, et cetera. Dat is wat 2.0 is.
Ja.
En dat willen beleggers. Ze willen gewoon een lange contracten, zekere huuropbrengst. En als je kwaliteit biedt voor een goede prijs, dan heb je dat.
Woningbeleid in Nederland 2.0. Klinkt mooi. Dank voor jullie pleidooien. Maartje Martens, woningmarktanalist. En zoek haar op via housinganalysis.nl.
.nl,
ja. En Niek Frisselaar, die vind je bij de Rabobank Toren in Utrecht.
Ja.
Zonder eigen website. Heel veel thuis. Heb je eigen website?
Economie.rabobank.com.
Oh, daar heb jij je blog natuurlijk.
Nee, niet mijn eigen website, maar dat is van onze afdeling, van het Economisch Bureau van de Bank.
Oké, bedankt. Ik zie de gage wel tegemoet. Tot zover BNR Bouwmeesters. Reacties op deze uitzending, tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. Deze uitzending en die van vorige week, want het is een tweeluik, kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app en op bnr.nl. Aito.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.
ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.